gemeente namens uw kerkenraad zijn er vooraf de volgende afkondigingen. En voor alle genoemde data geldt iets, zo de Heere wil en wij leven. Vandaag kunt u nog als beleidend lid van de gemeente namen indienen, van manslidmaten, die naar uw inzicht geschikt kunnen zijn voor het ambt van ouderling. U kunt deze nog afgeven aan de scriba. Aanstaande woensdagavond is er een gemeenteavond waarop Janneke Roos zal vertellen over haar indrukwekkende reis naar Bhutan. Het zou fijn zijn als er vele gemeenteleden aanwezig zijn. De avond die begint om 8:00. De herfstverkoopactie heeft tot nu toe €630,25 opgebracht. Het nieuwe kerkblad ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En volgende week zondag is er na de dienst een preekbespreking voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De preek zal gericht zijn op de jongeren en gaan over het thema Durf iemand te zijn, naar aanleiding van het leven van Daniël. Mocht je vervoersproblemen hebben, dat is geen probleem, je kan thuisgebracht worden. Iedereen is welkom, neem gerust vrienden of vriendinnen mee. En laatste afkondiging, wegens de verbouwing is er geen koffie drinken na de kerkdienst. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen van Psalm 89 en daarvan de eerste twee versen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, van Gods welwillendheid, uw waarheid ten alle tijden vermelden door mijn reen. En ook het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. 1 en 2, Psalm 89.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we gaan zingen van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar onweerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat verder volgt in het tweede vers van Psalm 65. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ons vanavond, aan de avond van deze uw dag, ook op deze plek weer samen. En het past ons uw grote heilige naam ootmoedig daarvoor te danken, dat u zo goed voor ons bent, dat u keer op keer weer naar ons omzien wilt, dat u weer wilde geven dat de deur ook van dit kerkgebouw geopend stonden, dat u ons weer wilde roepen, omdat u weer opnieuw tot ons wilde spreken vanuit uw woord. En Heere, wij danken u voor dat woord. Want dat woord, dat is voor ons als een kompas in de duisternis van deze wereld. Er is zoveel gaande. Er zijn zoveel dingen waarvan we ook niet weten hoe we daarmee om moeten gaan als we zien op onszelf. De een zegt, dit is normaal. En weer een ander zegt, nee, dit is wat normaal is. En weer een ander merkt het naar ons toe op, dit is goed. En weer een ander zegt, maar dat is verkeerd. En Heere, wij danken u dat u ons de Bijbel hebt willen geven. En dat u ons daarin wil laten zien wie u bent. En dat u ons in die Bijbel wil leren ook wie wij zijn. En dat u ons in het woord ook laat zien wat van u is. Welke wegen van u zijn. En welke keuzes u wilt dat wij in ons leven zullen maken. Heer, u bent een getrouwe God. U laat niet varen het werk van uw handen. U maakt af waar u aan begonnen bent. En dat geeft moed en dat geeft ook troost. Juist wel als wij, ziende op onszelf, telkens weer moeten belijden dat er in ons leven zoveel aan schort. Als wij telkens weer ook hebben te belijden dat we zijn als dwalende schapen die hun herder ook weer uit het zicht verliezen, ook na ontvangen genade. Maar Heer, u bent die getrouwe herder die uw schapen telkens weer zoekt en tot uzelf terugtrekt. En zo brengt u ons ook vanavond op deze plek. En u wilt ons weer aanspreken. U wilt ons nog weer bagage meegeven om deze week mee te nemen en te overdenken, om vanuit het woord gevoed te worden en gesterkt, maar ook om vanuit dat woord vermaand en onderwezen te worden. Heer, u bent een getrouwe Vader die in alle dingen zorg draagt. En we mogen dan ook zo vanavond u vragen om de leiding van uw geest ook als het woord open zal gaan. Wil geven dat heel deze dienst tot eer van u mag wezen. Dat uw naam zal worden geroemd en zal worden geprezen. Dat het in deze dienst niet om ons, niet om onze gemeente zal gaan. Maar dat het in deze dienst om u, om uw werk, om uw gedachten zal gaan. En dan kent u ons zoals we hier ook zijn gekomen vanavond. En dan weet u wat er in ons hart leeft. En ondanks dat u weet wat voor een soort van mensen wij zijn, wilt u ons weer opzoeken. En wilt u ons weer dat genadewerk van uw Zoon ook voorstellen. Wilt u ons ook laten verkondigen dat er vergeving is voor de grootste van de zondaren. En Heere, dan past bij ons vandaan enkel ootmoed. Dat we klein onder u zijn en dat we uw naam groot maken. Dat we groot van u spreken en groot van u denken. En mag dat ook hier vanavond zijn, dat uw naam al de eer ontvangt en dat wij zullen doen hetgeen wat u van ons vraagt. Dat we u in alle dingen zullen gehoorzamen en zullen navolgen en in uw wegen zullen gaan. Heer, u weet ook hoe we hier vanavond zijn gekomen met de zorgen en de noden die op onze schouders drukken. Met de zorgen die ons hart kunnen vervullen. En daarin bent u ook de kenner van ons leven. En we mogen het alles ook voor u neerleggen. Want we zijn met hen die zorgen hebben in hun huwelijk. We zijn met hen die zorgen kennen in hun opvoeding. Heere, wilt u zijn met hen die zorgen hebben over het werk. Wilt u zijn met onze jongeren die zorgen kennen over verkering. Of over school of over vrienden en vriendinnen. Heer, u weet al die dingen van ons af. En u heeft het ons zelf ook voorgesteld in uw gebed. En dat we u daarin ook telkens weer mogen aanlopen. Dat we ook die dagelijkse noden u voor mogen leggen. En dat u daarin dan ook uw wegen wil wijzen. Heer, als we zien op wie wij zijn en alles wat we ook in deze dienst hebben meegebracht. Met alles wat ons aankleeft sinds de dienst ook van eerder deze dag. Ja, dan is er bij ons vandaan alleen maar schuld en dan zijn er ook tekorten op te merken. En daarom vragen we u of u onze zonden daarin wil vergeven. Vanwege het lijden en sterven van uw lieve Zoon. En of u ons in deze dienst wil aanzien vanwege hem en vanwege zijn genade. Heren, als we zo dadelijk ook onze gaven gaan geven voor uw dienst en voor de dienst van onze naasten, wilt u die gaven dan ook aanzien in Christus. En als we onze psalmen opzingen, wil ze dan ook aanhoren in Christus. En als we hier samen zijn, wil ons samen zijn dan aanzien in Christus. En als we hier ook onder het woord mogen zijn en de prediking uitgaat, wil het laten zijn in Christus uw Zoon. Opdat uw zegen eraan verbonden zou zijn, opdat wij voor u kunnen bestaan. En opdat uw koninkrijk hier mag worden uitgebreid. Heer, we bidden niet alleen voor onszelf. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Waar die kerk vandaag ook samenkomt, we dragen al uw dienstknechten aan u op. Bijzonder denken we aan de gemeenten die zorgen kennen, die verdrukt worden, omwille van uw naam, omwille van de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. Heren, er zijn zoveel christenen op deze wereld die vervolgd worden. En we dragen ze op. En we vragen u of dat u hen vrijmoedigheid wil blijven geven. Om op die moeilijke plaatsen staande te blijven. En goed van u te spreken. Heren, dat bidden we ook voor en met elkaar. Er is dankbaarheid dat u ons nog zoveel laat en nog zoveel geeft. We vragen u of u de Satan uit ons midden wil schelden. Als hij machtig is om onze aandacht bij het woord vandaan te trekken. Er hoeft maar iets te gebeuren of we zijn alles kwijt. Maar houdt u onze aandacht bij het woord, Heren. En wil geven dat hij geen mogelijkheid krijgt om uw werk te verstoren. Verheerlijk uzelf. We zijn in alle dingen van u afhankelijk. Op en onder de kansel, thuis bij de kerktelefoon. We vragen het alles om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar gaan lezen uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Het Bijbelboek Maleachi. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het boek Maleachi. U moet weten, Maleachi, dat is een dienstknecht van de Heere en hij leefde in de periode na de ballingschap. Het volk Israël is teruggekeerd. En de profeet Maleachi krijgt de taak om tot dit volk te spreken. Dat is niet zomaar, dat hopen we vanavond ook te gaan horen. Maar hij doet dat wel op een bijzondere wijze. Waarbij je bij de andere profeten soms ziet dat ze op een andere manier profeteren, moet Maleachi dat door middel van gesprekken doen. In het boek vindt u 6 gesprekken die de profeet met het volk van Israël heeft. En vanavond willen wij stilstaan bij dat eerste gesprek, zoals we dat vinden in Maleachi 1, vanaf het eerste vers. En daar lezen wij in Gods heilige en onfeilbare woord de last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb uw lieden lief gehad, zegt de Heren. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heren, en nochtans heb ik Jacob lief gehad, en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. En ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. Alzo, zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in der eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen, de Heere zijn groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord van vanavond. De tekst voor de prediking, die vindt u ook in dit gedeelte. Het eerste gedeelte van vers 2. Maleachi 1, het eerste gedeelte van vers 2, waar we lezen, ik heb uw lieden lief gehad, zegt de Heer. Amen. Als voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen van Psalm 77, de versen 5 en 7. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten. Ook het 7e vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 5 en 7 van Psalm 77. En u wordt nu ook in de gelegenheid gesteld uw gaven bijeen te brengen. Er zijn 3 collectes, 2 zijn er nu en eentje bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en heeft als doel de najaars zendingscollecte. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang die is bestemd voor de kerkvoogdij. Alle collecten zijn van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. En dan gaan we nu zingen Psalm 77, de versen 5 en 7. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in Malachi 1. Het eerste gedeelte van vers 2. Ik heb uw lieden lief gehad, zegt de Heere. Boven de prediking van vanavond hebben we staan Gods bewogen liefdesverklaring aan Israël. Gods bewogen liefdesverklaring aan Israël. En in de eerste plaats staan we stil bij de verklaring van zijn liefde. De tweede plaats bij de twijfel aan zijn liefde. En in de derde plaats bij de uiting van zijn liefde. Gods bewogen liefdesverklaring aan Israël. In de eerste plaats de verklaring van zijn liefde. De twijfel aan zijn liefde. En de uiting van zijn liefde. Allereerst dus de verklaring van zijn liefde. Gemeente, de profeet Malachi heeft het niet gemakkelijk. De Heere roept hem om tot het volk Israël te gaan en om met dat volk in gesprek te gaan. En die opdracht valt hem bijzonder zwaar. We lezen in vers 1 over de last van het woord des Heeren tot Israël. De boodschap die Malachi moet brengen, die weegt als een zware last op zijn schouders. Malachi voelt zich verantwoordelijk. Hier geen ambtsdrager die het allemaal maar laat gebeuren en die zijn taak alleen maar formeel aanneemt en beschouwt. Maar hier wordt ons een ambtsdrager, een profeet van de Heere voorgesteld, die beseft waarom hij de boodschap van de Heere moet gaan verkondigen. Het volk laat het in de dienst van de Heere namelijk afweten. Eerder was dat zo heel anders geweest. De Heere had het volk na jaren van ballingschap terug laten keren naar Jeruzalem. En daar had het volk ook intens naar uitgezien. Met grote verwachting was het teruggekeerd. De Heere ziet naar ons om. De Heere vergeet ons niet. Hij weet van ons af. Er werd gezongen, er werd gedankt. Onder leiding van Ezra en Nehemia, een tijdgenoot van Malachi, werden de muren van Jeruzalem opgericht. En de verwoeste tempel, die werd weer opgebouwd. En toen mensen die tempel zagen, ja, toen gebeurde het dat velen hun stem verhieven met gejuich en met vreugde. Zo leest u in Ezra 3. De Heere kon weer geofferd worden. De altaren konden weer roken. Maar die vreugde, die blijdschap, die was maar van hele korte duur. Want al snel werd duidelijk dat de dienst van de Heere begon te verwateren. Het volk wordt heel lauw in de dienst van de Heere. We lezen dat doorlopende het boek Malachi, wat er allemaal aan de hand is. We lezen ervan dat de mensen het allemaal zo nauw niet meer nemen in de tempeldienst. Terwijl de Heer had gezegd dat hij volkomen offers wilde, dieren waaraan geen gebrek te zien was, kwamen er nu mensen met dieren met een gebrek. Zieke dieren, zwakke dieren, een dier met een gebroken poot. En de priesters die lieten het allemaal maar gebeuren. Ze zeiden het volk niet aan, maar zo kun je voor de Heere niet verschijnen. Nee, ze lieten het toe. En de Heere neemt hen dat bijzonder kwalijk. En we lezen dat wel in het tweede gesprek wat hierop volgt. Ben ik een vader? Waar is dan mijn eer? En waarom onteren jullie mij door op deze manier offers te brengen? Maar het was niet het enige wat er aan de hand was. De mensen vonden de tempeldienst eigenlijk niet zo meer van belang. Ze lieten de tienden na, de tienden die bedoeld waren om de dienst van de Heere in stand te houden. En de mensen meenden, het kan ook wel wat minder toe. De dienst van de Heere begon op een steeds lagere plaats in hun leven te staan. En het ergste van al, dat leest u ook in het boek Malachi, was de onreinheid, de seksuele onreinheid en losbandigheid die er onder het volk gekend werd. Mensen namen het in de huwelijkse trouw niet zo nauw meer. We lezen erover dat sommige mannen hun vrouwen hebben verlaten en andere vrouwen zijn getrouwd. En we lezen over ontrouw in het huwelijk in het algemeen. waarbij mannen hun vrouw niet meer lief hebben als eerder. En op allerlei manieren wordt dus de dienst van de Heere losgelaten. En in dat loslaten van die dienst zijn het de ambtsdragers die het volk daarin voorgaan. En dat neemt de Heere hen buitengewoon kwalijk. Zij noemen de zonde geen zonde meer en ze laten het allemaal gebeuren. En dan stuurt de Heere zijn dienstknecht Maleachi naar dit volk. Hij moet hen aanspreken. En hij moet hen aandringen tot geloof en tot bekering. En dat valt hem buitengewoon zwaar. Hoe moet hij het gesprek met deze mensen aangaan? En hoe moet Gods boodschap nu verkondigd gaan worden? Het is een last die hij met zich meedraagt. En broeders van de kerkenraad, u herkent die last misschien wel. De dienst van de Heere, dat is de meest heerlijke, de meest liefelijke dienst die er is. Wat is het een gave om te mogen doen wat hij van ons vraagt. Maar die verantwoordelijkheid, die kan bij tijden toch wel zo drukken. En wat kun je soms opzien tegen momenten, tegen ontmoetingen waarop je mensen hun schuld en zonde hebt aan te zeggen. Wat kun je opzien tegen huisbezoeken, waar moeilijke dingen te sprake komen. Daar kun je van wakker liggen. De zorg en de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Maar troost u in die momenten. Daarin bent u niet alleen. Maleachi kent die last. Nahum trouwens ook. En u leest er ook van bij Habakuk. Het is iets wat bij de dienst van de Heere ook hoort. We lezen het bij de apostelen opnieuw. Hè? Wij dan wetende de schrik des Heeren. Wij bewegen de mensen tot geloof en tot bekering. De apostelen wisten iets van die last, die ernst, de druk, de verantwoordelijkheid. En zo moet Maleachi met dat volk in gesprek gaan. En waar zou u beginnen als u met zo'n volk in gesprek zou moeten gaan? Met een volk dat het nou telkens weer af laat weten? Met een volk dat net de ballingschap heeft meegemaakt omdat het de Heere had verlaten. En als je nu ziet dat het volk vervolgens de Heere weer begint te verlaten. Waar zou jij dan mee beginnen om dat volk aan te spreken? Ik denk dat de meesten van ons zouden zeggen, waar zijn jullie nou mee bezig? En dat zouden we toch ook kunnen veronderstellen. Hè? Dat Maleachi daar naar het tempelplein in Jeruzalem zou gaan en het volk ter verantwoording zou gaan roepen. Dat hij daar zou bulderen over dat tempelplein heen. En wat is het nou wat jullie hier aan het doen zijn? Notabene is de Heere zo goed voor jullie geweest daar in die ballingschap. Hij heeft je op een wonderlijke wijze weer hier in Jeruzalem teruggebracht. En kijk eens wat je er nu van maakt. Ben je mee bezig? Ja, wij zouden al snel in toren ontsteken. En boos worden. Maar let er maar eens op hoe de Heere nou met dat volk omgaat. En hoe hij begint te spreken met dat volk wat het zo af laat weten in zijn dienst. Ik heb uw lieden lief gehad, zegt de Heere. Hij verklaart dit volk allereerst zijn liefde. Ik heb jullie lief, zegt de Heere. Die liefde die hier gebruikt wordt, dat is een buitengewoon diepgaande liefde. Dit is geen oppervlakkige liefde van verliefdheid of wat dan ook. Maar dit is een liefde die veel verder gaat. In vers 6, in het tweede gesprek, noemt de Heere zichzelf een vader. Ben ik een vader, waar is dan mijn eer? En als u het boek Maleachi voor uzelf nog eens doorleest, dan ziet u dat de Heer op meer momenten zo spreekt en zich een vader noemt. En zo moeten we de liefde uit deze tekst hier ook verstaan. Zoals een vader zijn kinderen lief heeft, zo heeft God dit volk lief. En hij wil hen daar allereerst ook op wijzen. Ik heb jullie lief in een vaderlijke liefde. Ik heb jullie lief gehad. En dat tekent heel de boodschap die de profeet Maleachi vervolgens uit moet gaan spreken. God zoekt hen als een vader op. En hij heeft het allerbeste met zijn kinderen voor. Ik kan me zo indenken dat de jongeren hier vanavond in de kerk best wel eens momenten hebben meegemaakt waarop een vader of moeder vrij streng tegen je moest spreken. En misschien is er een situatie geweest dat je ergens naartoe ging naar een verjaardag en dat je vader en moeder hebben gezegd. Het is prima dat je daar naartoe gaat, maar ik wil dat je om 11:00 thuis bent. En jij kwam 11:30 thuis. Dat zullen ze niet leuk hebben gevonden. En daar zullen ze ook best wat over gezegd hebben, schat ik zo in. En in die momenten vind je dat niet leuk. En dan denk je, ja, maar ik ben nu toch wel op een leeftijd gekomen dat ik zelf keuzes kan maken. Je begint misschien tegen te sputteren en noem het maar op. Iedereen mag later en zus en zo. Maar als het goed is, dan zeggen je vader en moeder dat soort dingen niet omdat ze je een hak willen zetten. Omdat ze het slechtste met je voor hebben. Maar als het goed is, dan zeggen ze die dingen tegen je. Omdat ze veel van je houden. En daarom waarschuwen ze je. Kijk, als het gaat om laat thuiskomen, denken ze misschien aan de dag van morgen. Joh, je eerste stagedag, dan moet je uitgerust voor zijn. Zorg dat je op tijd thuis bent. Maar het zal in andere dingen ook zo zijn, hè, dat ze je waarschuwen. Dat ze je daarin ook soms moeten bestraffen. Omdat je bepaalde grenzen overgaat. Als het goed ligt en als je vader en moeder zuiver staan in de opvoeding, dan doen ze dat omdat ze je lief hebben. En veel van je houden. En je er niet voor over hebben dat je de verkeerde weg inslaat. En dat is nou juist wat de Heere hier ook laat zien. Hij stuurt zijn dienstknecht Maleachi naar die mensen daar in Jeruzalem, omdat hij hen lief heeft. Hij had op dit moment het volk direct af kunnen schrijven. Hij had kunnen zeggen, terug die ballingschap in, om daar ook dat volk om te laten komen. Maar hij heeft dit volk zo lief, dat hij hen daar niet voor over heeft. Hij stuurt zijn dienstknecht om hen te waarschuwen. Om hen op te roepen tot bekering. En omdat hij wil dat het volk daar ook van overtuigd is, zegt hij het als eerste. Ik heb uw lieden lief gehad. Hij zegt als het ware, mensen in Jeruzalem. Nou moet Maleachi dingen gaan zeggen die heus niet leuk zijn. Dingen die jullie ook niet fijn gaan vinden. En hij zal de vinger op de zere plaatsen moeten gaan leggen. En ambtsdragers, hij zal jullie in het bijzonder aan moeten gaan spreken. Dat jullie alles maar laten gebeuren. Maar zullen jullie niet vergeten als Maleachi dat doet? Dat hij dat uit liefde doet. Dat hij het allerbeste met jullie voor heeft omdat hij namens mij komt. Omdat ik het allerbeste met jullie voor heb. Ik heb jullie zo lief. Daarom wil ik je niet laten dwalen. Dat is nu de Heere in de tijd van Maleachi. Maar hij is in onze tijd niet veranderd. Ook tegen ons zegt hij hier vanavond. Ik heb jullie lief gehad. Ik heb jullie lief. U bent mee aan het preken en u zegt misschien, ja, maar hoe kan dat? Je kunt toch niet zomaar zeggen dat de Heere iemand lief heeft. De Heere haat de zonde toch. En wij mensen zijn toch mensen die zonde doen. En daarin heeft u gelijk. Wij zijn mensen die zondigen. En de zonde is in zijn ogen een gruwel. De overtredingen van zijn wet kunnen voor hem niet bestaan. De zonde kwetst hem in zijn heiligheid en in zijn glorie en in zijn majesteit. En daarom haat hij de zonde. Maar hij haat de zondaar niet. Als dat zo zou zijn, dan zou hij Adam en zijn vrouw direct na de val in het paradijs om hebben laten komen. Als hij de zondaar zou haten, dan zou hij Abraham nooit hebben geroepen. Dan zou Zacchaeus vandaag de dag nog steeds in het tolhuis zitten. Dan zou geen enkel mens zalig kunnen worden. Maar God haat de zondaar niet. Hij heeft ze lief. Hoe diep ze ook gezonken zijn. Hij heeft ze lief. Dat
blijkt ook wel uit deze tekst. De Heere weet wat hij aan dit volk heeft. Hij weet van de misstanden. Hij weet van de onreinheid van het volk. Hij weet alle dingen. En toch wil hij zo het volk tegemoet treden. Ik heb jullie lief gehad. Zul je het niet vergeten? Ik heb jullie lief. Dat zegt hij hier ook vanavond tegen de gemeente van Annebroek. Ik heb jullie lief. Iets soortgelijks vinden we terug ook in Johannes 3. Die hele bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Hoort u dat? God heeft deze wereld lief. Het gaat daar niet om de kerkelijke wereld. Het gaat daar niet om de gelovige wereld. Het gaat daar niet om de uitverkoren wereld. Het gaat daar om een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Het gaat daar over zondaren die bij God vandaan zijn gedwaald en de zonde hebben lief gekregen. Die vanuit zichzelf zo blind en onwetend zijn. Die vanuit zichzelf dwalen in de duisternis. Hun eeuwige ondergang zo tegemoet. Die wereld heeft hij lief. Zo lief. Hij zijn enige geboren zoon, zijn enige, zijn geliefde zoon heeft gegeven. Dat hij door zijn heilige geest zou zoeken en zalig maken zou. Wat verloren was. Gemeente, de Heer heeft het allerbeste met u en met jou voor. En dat wil hij nu niet alleen voor het eerst laten verkondigen. Maar dat zegt hij nu iedere dienst weer tegen u. En iedere dienst weer verklaart hij u en jou de liefde. En daar begint de dienst zelfs mee. U zegt misschien wanneer dan? Nou, iedere dienst weer als de dienst begint, dan spreekt hij het uit. Genade zij u en vrede. Van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Terwijl hij weet wat voor een soort van mensen er iedere zondag weer in zijn huis komen. Mensen die telkens weer af laten weten. Mensen die telkens weer moeten uitspreken. Ik heb niet gedaan wat ik had moeten doen en wel gedaan wat ik niet had moeten doen. Mensen die zondaar zijn. En daarvan zegt de Heere. Ik heb jullie lief. Ik heb het allerbeste met jullie voor. En die liefde dat is niet alleen een liefde op afstand. In het algemeen. Maar hij verklaart ons die liefde vanaf het allereerste moment dat wij geboren zijn. Hij bezegelt die liefde door middel van het teken van de heilige doop. En hij wil daarin laten zien, zo zeker als het doopwater op je voorhoofd ligt. Zo zeker mag je weten dat ik je lief heb. Dat ik als een getrouwe vader naar je omzien wil. En dat ik als een getrouwe zaligmaker je zalig maken wil. En dat ik als een getrouwe heiligmaker je leven van binnenuit tot verandering wil brengen. Twijfel toch niet aan mijn liefde. Trek mijn liefde niet in twijfel. En iedere keer weer als hij je opzoekt, als jongere, als je Bijbel opengaat. Getuigt hij van zijn liefde. Ook als er moeilijke dingen te horen zijn. Ook als je moet horen dat je verkeerd hebt gedaan. Dan zegt hij je dat aan. Uit liefde. Omdat hij een lust heeft in je leven. Omdat hij je terugtrekken wil en brengen wil. Aan de voeten van zijn lieve zoon. De Heere Jezus Christus. Denkt u toch niet kwaad. Van de drie enige God. Ik heb uw lieden lief gehad. Maar het volk twijfelt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte van deze dienst. De twijfel aan zijn liefde. Direct nadat de Heere dit heeft uitgesproken, horen we het antwoord van het volk. Waarin hebt gij ons lief gehad? U kunt dat nou wel zeggen. Dat u het allerbeste met ons voor heeft. Maar waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt dan dat u voor ons zorgen wil? En waaruit blijkt dan dat u naar ons omzien wil? Het volk twijfelt. Waarom? Nou ja, de tijdgenoten van Maleachi, die kijken naar de omstandigheden waarin zij leven. En als ze letten op die omstandigheden, dan ontdekken ze daarin Gods liefde niet. Eerst was het de verdrukking in Babel. Ze hadden gedacht, nu wordt alles anders. We mogen terugkeren naar het beloofde land. De profeten hebben ons rijke beloften gegeven. De tweede tempel, de heerlijkheid daarvan, die zal vele malen groter zijn dan die van de eerste. Maar er lijkt niets van waar te zijn. In plaats van zegen is er alleen maar moeite te vinden. We lezen in vers 11 van hoofdstuk 3 dat er hongersnood is in het land. Geen zegen, maar de oogsten mislukken en voedsel er ontbreekt. En tegelijkertijd, het volk is dan wel in het beloofde land, maar het leeft nog steeds onder het juk van een vorst. Er moet nog steeds belasting betaald worden aan de stadhouder van Perzië, zo blijkt uit Nehemia 9. En dan keer op keer zijn er de vijanden die het land toch ook weer binnenvallen, zo blijkt uit Ezra 4. Ja, er is tegenstand en ellende op allerlei gebied op te merken. En die geestelijke zegeningen waar de profeten van hadden gesproken, er is niets van waar, het lijkt niets van waar te worden. Nee, waaruit blijkt dan uw liefde? Als we toch kijken naar de omstandigheden, dan zien we uw liefde daarin toch niet terug. Ja, er zijn vandaag de dag genoeg mensen die op diezelfde manier ook denken. U kent ze wel, denk ik, om u heen. Of misschien bent u het zelf wel die op die manier ook denkt. Als je let op de gebeurtenissen in deze wereld, dan zijn er mensen die vraagtekens zetten bij de liefde van God. Als God dan een God is van liefde, waarom laat hij dan zoveel mensen in Afrika omkomen? En als God dan een God is van liefde, als hij werkelijk het allerbeste met ons voor heeft, waarom laat hij dan zoveel onrecht bestaan? Waarom zijn er dan zoveel oorlogen? Waarom is er dan zoveel geweld? Als God dan een God is van liefde, waarom heeft hij niet ingegrepen? Die Tweede Wereldoorlog, toen zoveel Joden werden vergast. Misschien zijn uw, misschien zijn jouw vragen nog wel persoonlijker. Als God dan een God is van liefde, als hij dan echt het beste met mij voor heeft, hè, waarom moet ik dan zoveel moeilijke dingen meemaken? Waarom moet ik dan door die grote diepte heen? Waarom heeft hij mij dan die ernstige ziekte gegeven? Waarom ging mijn verloving, mijn verkering dan uit? Waarom liep het dan mis met mijn opleiding waar ik zoveel om gaf? Waarom genas hij mijn vader? Waarom genas hij mijn moeder? Waarom genas hij mijn man? Waarom genas hij mijn vrouw? Waarom genas hij mijn kind niet? Als God dan een God is van liefde, waaruit blijkt dat dan? U zegt, ja, dat heb ik nou nog nooit zo uitgesproken, maar die vraag leeft wel bij mij in mijn hart. En ik ben vanavond eigenlijk ook zo naar de kerk opgekomen, en misschien komt u al heel lang zo naar de kerk. Met die vraag, als God dan een God is van liefde, waarom dan deze ellende in mijn leven? Weet u, weet je, de Heer weet van die vragen af. Dat bedoel ik niet goedkoop. Maar je ziet het hier bij het volk ook. De Heere weet dat het volk hiermee worstelt. En de Heere stuurt daarom zijn profeet om dat volk daarin een antwoord te geven. En als u worstelt met die vraag, heeft de Heer u vanavond ook hier in Gods huis gebracht om vanuit zijn woord zijn antwoord daarin ook te horen. Hij weet van uw vragen af, en jongeren. Misschien twijfel je wel aan die liefde van God en je probeert misschien voor de buitenkant die dingen te verbergen. Je weet dat het nou niet hoort om die dingen uit te spreken en wat moeten de mensen om je heen daar wel niet van denken als je dat zomaar ook opmerkt. Maar de Heere weet ervan af en je mag die vragen ook hebben. En je mag die vragen ook voor hem neerleggen. En je mag ze eerlijk ook voor hem uitspreken, Heere. Ik hoor iedere week weer dat u een God bent van liefde, maar ik kan uw liefde niet plaatsen. Ik weet niet wat die liefde dan betekent. Wilt u me leren zien? Wilt u me daarin bij de hand nemen? En daarin antwoorden geven? Zo wil de Heere dat je tot hem komt, hè? Ik denk dat je iedere zondag hier ook hoort. Dat je mag komen zoals je bent. Dat betekent ook met die vragen die je hebt. Dat betekent ook met de moeite die je hebt. Met de strijd die je meemaakt. Om het zo voor de Heere ook uit te spreken. Opdat de Heere ook zijn liefde zou kunnen uiten. En dat is wat hij bij Maleachi doet. De derde gedachte. De uiting van zijn liefde. Als de klacht van het volk boven tafel komt en is uitgesproken, laat de Heere zien waarin zijn liefde dan blijkt. En zijn antwoord, dat is een heel opvallend antwoord. Hij gebruikt een voorbeeld. En hij zegt, volk van Israël, wil je weten hoe mijn liefde is? Dan wijs ik jullie naar Esau en naar Jacob. Kijk maar eens hoe ik met hen ben omgegaan. En daaruit kun je opmaken wat mijn liefde kenmerkt. En wat het betekent als ik je lief heb. Gebruikt het voorbeeld van Jacob en Esau. En dat is allereerst, daaruit spreekt allereerst zijn eenzijdige liefde. Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. En ik heb Esau gehad. Jacob en Esau, iedereen weet het wel, hè? Twee broers van hetzelfde gezin. Ze vormen een tweeling. Nauwer op elkaar kunnen kinderen niet betrokken zijn. Ze hebben dezelfde opvoeding gekregen. Ze hebben alle twee over Gods grote daden gehoord. En toch lezen we ervan dat de Heere Jacob heeft lief gehad. Jacob heb ik lief gehad. Maar dat was niet omdat Jacob daar recht op had. Esau was als eerste geboren. Hij was de oudste. Hij had het recht ook op de eerste zegen. En toch ontvangt Jacob die zegen. Nee, Jacob kan niet zeggen, ik heb er recht op dat de Heere mij lief heeft. Dat niet. En toch heeft de Heere hem lief. Dat was ook niet omdat Jacob meer was dan Esau. De Heere noemt Jacob zelfs de mindere. Esau was meer. Jacob de mindere. En ondanks dat heeft de Heere Jacob lief. Dat was niet omdat Jacob beter was dan Esau. Nee, Jacob zou zijn broer en zijn vader en zijn oom op heel wat momenten bedriegen. En we lezen in het woord op zoveel momenten dat Jacob het in de dienst van de Heer ook echt weer af laat weten. Je ziet op een bepaald moment ook in zijn gezin gebeuren dat de afgoden zelfs het huis mee naar binnen worden genomen. Jacob staat het in eerste instantie toe. Nee, Jacob, daar is veel op aan te merken op die man. Zijn naam tekent hem hoe hij is, hielenlichter, bedrieger, leugenaar. En ondanks dat alles heeft de Heere hem lief. Gemeente, dat tekent de liefde van God. Hij ontfermt zich niet over de mensen die iets voor hem kunnen betekenen. Hij ontfermt zich over de mensen die het totaal niet hebben verdiend dat hij naar hen omziet. Israël heeft het niet verdiend dat hij voor hen blijft zorgen. Dat hij hen trekt en dat hij zijn gaven aan hen schenkt. En toch heeft hij hen lief. Keer op keer is het volk bij hem vandaan gegaan. Ze hebben de ballingschap verdiend en nu laten ze het weer afweten. En ondanks dat blijft de Heere naar hen omzien. Niet omdat dit volk zo geweldig is. Maar omdat de Heere zo goed is. En omdat hij een eenzijdige liefde kent. Ja, nu zit u misschien mee te preken. En ondertussen ook met een schuin oog mee te lezen. En dan zegt u, ja, maar dat vind ik toch wel heel lastig om dit zo hier ook te zien staan. Hè? Was niet Esau Jacobs broeder? Dat volg ik wel. En nochtans heb ik Jacob lief gehad en nou dat hele moeilijke. En Esau heb ik gehaat. En dan zegt u, dominee, dat is Gods eenzijdige liefde. Maar moet dat niet zijn Gods verkiezende liefde? En dat God verkiest tot de zaligheid wie hij wil. En dat God in het verderf laat wie hij wil. Ja, en dit is een tekst die door heel veel mensen zo wordt gelezen. En waar u misschien ook al jaar in jaar uit op aan het stuk lopen bent. Want als de liefde van God dan eenzijdig is. Als het nou allemaal bij God vandaan moet komen. Ja, wie zegt dan mij dat ik die liefde kan ontvangen? He, weet je, ja, de een wel en de ander niet. Jacob wel, Esau niet. En misschien is het bij mij wel zo, mijn buurman wel, ik niet. En mijn buurvrouw wel. En dan is dat toch maar iets van willekeur, toch? Maar zo moeten we de tekst hier niet lezen. Nee, hier wordt juist voorgesteld wat een troost er in die eenzijdige liefde van God ook ligt. Omdat het bij de Heere vandaan komt, hoeft de Heere niet tegen u en jou te zeggen. En doe nou maar extra je best. En probeer je nou maar eens keurig op te poetsen. Want hoe meer jij je best doet, des te sneller zal ik naar je omzien. Nee, daar is het helemaal niet van afhankelijk. De Heere zoekt je op zoals je bent en met dat wat je hebt. En omdat het nou een eenzijdige liefde is. Is er voor de grootste zondaar hier in Abbebroek of waar u dan ook vandaan komt hoop. Omdat die liefde bij God vandaan komt. En niet allereerst bij u. Want als dat zo zou zijn. Ja gemeente, dan zouden we naar huis kunnen gaan vanavond. En dan zouden we tegen elkaar moeten zeggen. Nou doe maar extra je best. En het is te hopen dat het dan voldoende is voor de Heer om je lief te krijgen. Kan ik niet garanderen. Maar het is nou bij God vandaan. Dat hij ons zo lief heeft, dat hij ons opzoeken wil. En dat hij ons roept tot de zaligheid in de Heere Jezus, zijn Zoon. En er zijn misschien jongeren aan het meepreken. Die denken, ja maar hoe weet ik dan dat God mij zijn liefde wil geven? Nou jongeren, stel jezelf nou eens de vraag, hoe komt het nou dat jij hier zit? En een ander vanavond bij de McDonald's staat. Hoe komt het nou dat jij hier bent en een ander nog een rondje is gaan lopen of een stukje aan het hardlopen is of wat dan ook? Waarom ben jij hier? En dan zeggen ja, dat is omdat mijn vader en moeder dat willen. Maar waarom heb jij zulke vader en moeder gekregen dat ze jou hier ook gebracht hebben? Waarom heb jij een Bijbel thuis? En waarom heb jij een dagboekje wellicht wat je thuis kunt lezen en wat je kunt onderzoeken? En waarom je buurman of buurvrouw niet? Waarom je studiegenoot niet? Waarom jij wel? Is dat omdat de Heere niet wil dat jij werkelijk gelukkig bent? En is dat omdat de Heere niet zou willen dat jij het leven met hem zou gaan kennen? En is dat omdat hij je niet lief heeft? Zou hij je daarom een Bijbel hebben willen geven? Ik denk het niet. Ik denk het tegenovergesteld en ik hoop dat je dat ook mee mag gaan maken als een groot wonder. Heren, u heeft mij een vader en moeder gegeven die me vanuit de Bijbel willen vertellen wie u bent. En u geeft me een Bijbel waarin ik kan lezen wie u bent. En u bent het geweest die naar mij heeft omgezien, ondanks alles van mij. Terwijl ik nog niets anders kon doen dan alleen nog maar roepen om melk. En nog niet eens met woorden, maar alleen nog maar met geluiden. Wilt u al zeggen, ik heb je lief, twijfel er maar nooit aan. Dat ik met al mijn gebrekken, met al mijn ellende bij u mag uitkomen. Heren, u zag toch ook naar Jacob om? Wilt u ook naar mij omzien? En hij doet niets liever. Uit liefde. U zegt, ja maar dan zit ik nog met dat ene, Esau heb ik gehaat. En maar Esau liet zich door de Heere niet leiden. Hij ging een eigen weg. Los van het woord. Los van de Heere. Zou er voor hem nou een weg van bekering zijn geweest? De Heere heeft hem meerdere keren toegeroepen. En toen hij zijn broer Jacob ontmoette, vertelde Jacob over de rijkdom in zijn leven. Esau, broer, ik heb alles. En Esau zegt, ja, ik heb veel. Had hij nou maar doorgevraagd? Jacob, wat bedoel je daar dan mee? Ja, dan zou ik het je vertellen, broer. God heeft zich aan mij geopenbaard, daar net bij Peniel. Ik heb met hem geworsteld, hij met mij. Hij heeft me rijk gezegend. Broer, ik heb zoveel, ik ben de koning te rijk, man. Broertje, kan dat dan ook voor mij? Ja, Ezo, natuurlijk kan dat voor jou. Het kan voor mij toch ook. Je weet toch wat ik gedaan heb. Je weet hoe ik pa bedrogen heb. Kan voor jou ook. Begrijpt u? Maar Ezo gaat zijn eigen weg. Ezo blijft volharden in hetgeen wat hij deed. We lezen in het woord dat hij spijt en berouw heeft gehad over het feit dat hij de zegen is kwijtgeraakt. Maar nooit over het feit dat hij op die manier zijn zegen heeft uit handen heeft gegeven. Hij heeft geen berouw over zijn zonde gehad. Ezo heb ik gehaat. Gemeente, probeert u deze tekst dus niet zo op te vatten als dat u zegt, ja, het is van het een of het ander. Het is te hopen dat God je lief heeft, want anders dan haat hij je. Nee, hij laat juist die boodschap vanavond hier verkondigen. Dat je ervan overtuigd zou raken. Ik heb u lief. Twijfel daar toch niet aan. Ik heb een eenzijdige liefde. En daarin wil ik naar je omzien. En daarin wil ik voor je zorgen. Dat is het tweede wat uit die liefde richting Jacob mag blijken. Gods uitmuntende zorg. Gods uitmuntende zorg. Wat heeft Jacob het moeilijk gehad? En ik hoop dat u daarbij stilstaat als u dit leest. Lief, dat het feit dat de Heer ons lief heeft, betekent niet dat wij geen zorgen en moeite kennen. Oh nee, denk maar eens aan Bethel. Wat heeft Jacob het daar moeilijk gehad, net gevlucht, thuis vandaan, wist niet heen waar hij naartoe moest en hoe het verder zou gaan. Hij wist dat als mijn broer me vindt, dan zal hij me ombrengen. En daar zoekt de Heere hem op. De hemel wordt geopend. En de Heere belooft Jacob, ik zal voor je zorgen, Jacob, in alle dingen. Ik draag je. En de hemel werd weer gesloten. Dan waren de moeilijkheden direct verdwenen. Wel nee, toen moest hij naar zijn oom. En de zorgen die waren er. Dat blijkt ook wel later bij Peniel. Als Jacob te horen krijgt dat zijn broer eraan komt, dan staat hij doodsangsten uit. En hij doet wat hij kan doen om zijn broer maar tevreden te stemmen. Hij stuurt het ene geschenk naar het andere geschenk. Hij deelt zijn hele hebben en houden, deelt hij op. En hij blijft alleen zelf achter. Doodbenauwd. Hij kan de slaap niet vatten. Keer op keer staat hij op, wordt hij wakker. De moeite. En dan ontmoet de Heer hem opnieuw en worstelt daar met hem. En Jacob zegt, ik laat u niet gaan tenzij dat ge me zegent. En de Heere zegent hem. De Heere zegent hem in zijn moeite. En in zijn zorg. U zegt, wat bedoelt u nou? U moet tegenspoed niet zien als dat de Heere zijn liefde daarin niet aan u laat zien en laat blijken. Dat is wat ik ermee bedoel. Kijk, die tijdgenoten van Maleachi zeggen, het loopt helemaal mis, dus God heeft ons niet lief. Maar tegenspoed, moeite en zorgen betekent niet dat God u niet lief heeft. In die moeite en in die tegenspoed wil hij juist zijn liefde laten blijken. Denk maar eens aan Paulus en Silas. Die de kerker van Filippi worden geworpen. Mensen, wat een moeite moeten die mannen meemaken. Net in Europa. Het eerste wat ze meemaken is dat ze daar gegezeld worden. In de donkerste kerker worden ze geworpen. Dan zou je toch zeggen, wat een ellende, wat een doffe ellende. Juist in die duisternis. Gaan ze zingen. En dan geen klaagliederen. Maar ze zingen daar gode lofzangen. Ze verblijden zich daar in de diepten. Over wie de Heere voor hen is, daar wordt Gods liefde nou juist zo in geproefd. In die duisternis, in die moeite, in die tegenslag. De Heere is erbij. Want hij laat niet los. Dat is kenmerkend voor zijn liefde. Zijn liefde is een volhardende liefde die hij blijft tonen. En u die het leven met de Heere Jezus kennen mag. Het gaat misschien op dit moment door de diepte heen. Maar twijfelt u niet aan Gods liefde. Twijfelt u er niet aan. Want die liefde, dat is een eenzijdige liefde. Dat is een liefde vol van zorg. Dat is een liefde die blijvend is. En dat is ook een liefde waarin hij naar u omziet. En zorgt voor verlossing. Dat gebeurt ook en dat laat de Heer nou zien hier in de versen 3 en 4. Hij laat de tijdgenoten van Maleachi horen. Ezo heb ik gehaat en ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting. Waar gaat dit over? Het gaat hier over de nakomelingen van Ezo. De Edomieten. Zijn tegenstanders van Israël. De tijdgenoten van Maleachi hebben er heel wat mee te stellen gehad. De Heere zegt, die nakomelingen van Ezo, die Edomieten. Ja, ik heb hun bergen gesteld tot een verwoesting. Hun steden waar ze in gewoond hebben. Ik heb er zorg voor gedragen dat die steden, dat die verpulverd worden. En zijn erven, die zijn daar gesteld voor de draken van de woestijn. De woestijnslangen, die zullen daar in die huizen komen. De hagedissen, die zullen die huizen bewonen. De woningen van de Edomieten, ze zullen verworden tot ruïnes. En ook al zegt Edom, ook al zeggen die tegenstanders dan, wij zijn verarmd, doch we zullen de woeste plaatsen weder opbouwen. Dan zegt de Heere der Heerscharen, al zullen zij opbouwen, ik zal afbreken. En ik zal voor jullie zorg blijven dragen, mijn Israël, omdat ik jullie heb lief gehad. Zal ik de tegenstander verslaan, en ik zal die tegenstander beslissend verslinden. En dat zullen jullie gaan zien, vers 5. Uw ogen zullen het zien, gij lieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Ik zal jullie de overwinning doen zien. En dat ik daarin voor jullie zorg zal blijven dragen. Dat ik uitkomsten zal geven. Waarom die Edomieten? Als u leest in Psalm 137, dan weet u het. Die Edomieten hadden gejuicht toen Jeruzalem werd verwoest. Oh, ze waren er zo blij mee dat het misging daar bij het nageslacht van Jacob. De Heere zegt, die tegenstander zal ik verslinden. Ik zal voor jullie zorg dragen, omdat ik jullie heb lief gehad. U zegt, nou dat is dan heel bijzonder voor Maleachi, voor het volk van Israël. Maar ik zit hier in Abbebroek. En ik zit hier in 2016. En wat heeft dat aan mij te zeggen? Wel, ik denk dat u het wel weet. Want de Heere laat hier het volk van Israël zien. Ik zal ervoor zorgen dat jullie de overwinning zien. En daar draag ik zorg voor. En dat is later ook gebeurd. Maar dat zegt de Heere nu vanavond ook tegen u en tegen jou. Hij wil ons als het ware wijzen op zijn overwinning. En dan komen we uit op Golgotha. Bij hem. Die zoon van God. Die geliefde zoon van God. Die hij gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. Die zoon die gekomen is om te verlossen. Die zoon die gekomen is om te overwinnen. Om de strijd te voeren met de dood, met de wereld, met het vlees, met de zonde. Om al de tegenstanders van u en van jou en van mij volkomen te verslinden tot overwinning. En nou zegt de Heere vanavond in Abbebroek tegen u en tegen jou en tegen mij. Als je nou wil weten waarin mijn liefde het meest duidelijk wordt. En waarin ik mijn liefde nou het meest duidelijk uit. Zie dan op die overwinning die ik heb geleverd op Golgotha. Ik heb u lief gehad. En daarom heb ik mijn zoon voor u gegeven. Daarom is hij mens geworden. Het liefste dat ik bezat, heb ik overgegeven voor tegenstanders, voor misdadigers en voor zondaren. En als je ooit twijfelt aan mijn liefde voor u en voor jou, zie dan op mijn zoon en wat ik in hem aan u en jou wil schenken. En die liefde in hem roept om wederliefde tot hem. Heb ik u zoveel gegeven? Dan wijs ik u dat keer op keer op. Ik heb u zo lief. Maar wat is het erg. Als je aan die liefde voorbij leeft. Die liefde laat gaan. En zegt: Heere, waarin heeft u me nou dan lief? Ik zie het niet. Kijk maar niet naar de omstandigheden. Maar kijk maar naar hem. Die in de duisterste omstandigheden gekomen is. Om u, jou en mij op te zoeken en zalig te maken. In hem toont hij zijn liefde. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Amen.
En daar gaan we ook van zingen. Psalm 8. En daarvan het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Vers 4, Psalm 8. Zo aan het einde van deze dienst pas tot ons uw grote naam ootmoedig te danken. Voor zoveel liefde. Voor zoveel blijken van uw gunst. Dat is niet klein te krijgen, want waarom spreekt u deze dingen nu tot ons uit? Wij zijn niet beter dan die tijdgenoten van Maleachi. Ook in ons leven ontbreekt er zo ontzettend veel aan. Maar bij u vandaan zegt u het nu. Ik heb u lief gehad. Opdat wij u zo zouden gaan dienen. Opdat we het zouden gaan beseffen dat het bij u vandaan komt. En daarom is er hoop en daarom is er ook verwachting voor ons vanavond. Als we naar onze huizen gaan. U kent hen onder ons die een beeld van u hebben wat zo heel negatief is. Een beeld van een toornend God. Een beeld van een God waar ten diepste geen liefde in te vinden is. Een God die uit willekeur handelt, de een wel, de ander niet. Maar Heer, u toont ons vanavond dat u een hemelse vader bent en als een hemelse vader naar ons wil omzien. En u zocht ook vanavond verloren zonen en verloren dochters om ze tot u terug te brengen. Heren, we mogen u danken dat u zo'n God bent. Dat het bij u vandaan nu alles afkomstig is. Dat u ons door en door kent en dat we voor u de schijn ook niet hoeven op te houden. Dat u van onze vragen af weet, van onze opstand en van onze twijfel. U weet van onze gebalde vuisten. U weet ook van die momenten af dat wij het uitspreken, Heren, maar waarin hebt u ons dan lief? Oh, wat is het dan rijk als we mogen weten
dat het eigendom zijn geworden van u, o Heere Jezus Christus. Om dan te mogen weten wat u voor ons heeft gedaan. Wat u voor ons heeft willen leiden. Wat u heeft willen doen om ons te trekken. En hoe alle dingen in ons leven dan ook moeten medewerken ten goede. Om dan te leven in die vastheid en in die zekerheid. In die diepe overtuiging. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus onze Heere. We bidden u voor hen. Die buiten uw liefde leven. Hoe die er telkens van horen. En waar u telkens wel menend ook aan de deur van het hart staat en klopt. En waar u allerlei liefdesblijken ook laat zien. Maar die eraan voorbij leven. Die voorbij gaan aan de zoon van uw liefde. Breng hun leven tot stilstand, o koning van de kerk. En geef dat ze voor u gaan buigen. En dat ze u de eer gaan geven die u zo toekomt. Dat ze u lief gaan krijgen en u gaan navolgen. Omdat u hen eerst heeft lief gehad. Heer, we staan op het punt ook om naar huis te gaan. Wilt u meetrekken het verdere van deze week in? Geeft u kracht en sterkte op ons werk. Als we wellicht op moeilijke plaatsen zijn gesteld. Wilt u wijsheid schenken op school. En zijn met de juffen en de meesters. En het onderwijs ondersteunend personeel. Wilt u zijn met de jongeren die een studie volgen. Geef ook hen wat nodig is in de collegebanken. Als ze mensen in een omgeving hebben die niet kunnen geloven dat God een God is van liefde. Dan mogen onze jongeren dan goed van u spreken, o Heere Jezus Christus. Om te belijden wie u voor hen bent geworden. Zo mogen we de kerkenraad aan u opdragen. En alles wat er ook deze week mag gebeuren. We bidden voor de herder en leraar ook van deze gemeente. Onze broeder geeft u een wijsheid. Leidt u hem in alle waarheid. Samen met zijn gezin. Mogen ze hier met vreugde arbeiden. Onder uw zegenende handen. Sterkt u in de preekvoorbereiding deze week. Mogen de juiste dingen weer voor het licht komen. En mogen de juiste dingen dan ook bepreekt worden. Zoals u wilt ook dat deze dingen hier aan de gemeente worden voorgesteld. En in de gemeente worden neergelegd. Heer, u weet ook van de dingen af waar we tegenop zien deze week. Onderzoeken, uitslagen, moeilijke gesprekken. Wilt u erin voorzien? We leggen het voor uw aangezicht ook neer. Spaar en bewaar hen die iedere week, iedere dag wellicht gevaarvolle wegen over moeten. Brengt u ze toch ook telkens weer veilig thuis. En zo ziet het in alles op u alleen. Heren, wij danken u voor het goede. We vragen om vergeving over het kwade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot willen wij gaan zingen van Psalm 31. En daar zingen wij één vers van. En dat is het 17e vers. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Eén vers van Psalm 31, dat is vers 17.
harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.